vooraf de mededelingen namens uw kerkraad. De dankdagcollecte heeft tot nu toe opgebracht het mooie bedrag van €15.568. Onze dank gaat in de eerste plaats uit naar de Heere die de harten heeft willen neigen. Daarnaast zegt de kerkraad u hartelijk dank voor uw offervaardigheid. Volgende week zondag hoopt u voor te gaan door meneer P. van Zonneveld. Let u op de aanvangstijd van de middagdienst. Die begint om 16:00. In verband met deze mededeling zal er volgende week ook geen zondagsschool worden gehouden. Dit alles zo de Heere wil en wij leven. De collecten zijn vandaag bestemd voor de diaconie, dat is de eerste, en de tweede voor de kerk. En volgende week zondag zal de eerste collecte bestemd zijn voor de kerk en de tweede voor de bouwkas. Verhef uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij willen deze eredienst voortzetten door met elkaar te gaan zingen uit Psalm 31, daarvan de versen 3 en 15. Gij zijt alleen, wat zou ik vrezen, mijn rots, mijn burg, o Heer, ja, uw naam ter eer. Zult gij mij tot een herder wezen? En wat er verder volgt uit de versen 3 en 15 van Psalm 31. We stellen ons deze morgen voor de spiegel van de heilige wet van de Heere. In antwoord daarop willen we zingen uit Psalm 119, daarvan het 55ste vers. Mijn ziel is in mijn hand steeds in gevaar. En wat er verder volgt, 119, vers 55. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. De schriftlezing vindt u in het Bijbelboek Spreuken. Allereerst lezen we hoofdstuk 13, daarvan de versen 13 tot en met 17. En dan gaan we daarna verder in hoofdstuk 14 en dan lezen we de versen 25 tot en met 32. Dus allereerst Spreuken 13, vers 13 tot en met 17. Daar luidt het woord van de Heere, die het woord veracht, die zal verdorven worden, maar wie het gebod vreest, die zal vergolden worden. Des wijzen leer is een springader des levens om af te wijken van de strikken des doods. Goed verstand geeft aangenaamheid, maar de weg der trouwelozen is streng. Al wie kloekzinnig is, handelt met wetenschap, maar een zot breidt dwaasheid uit. Een goddeloze bode zal in het kwaad vallen, maar een trouwgezant is medicijn. En dan vervolgen we in hoofdstuk 14 vanaf vers 25. Een waarachtig getuige redt de zielen, maar die leugens blaast is een bedrieger. In de vrezen des Heren is een sterk vertrouwen en hij zal zijn kinderen een toevlucht wezen. De vrezen des Heren is een springader des levens om af te wijken van de strikken des doods. In de menigte des volks is des konings heerlijkheid, maar in gebrek van volk is eens vorsten verstoring. De langmoedige is groot van verstand, maar die haastig is van gemoed verheft de dwaasheid. Een gezond hart is het leven des vleeses, maar nijd is verrotting der beenderen. Die de armen verdrukt, smaad des zelfs maker, maar die zich des nooddruftigen ontfermt, die eert hem. De goddeloze zal heengedreven worden in zijn kwaad, maar de rechtvaardige betrouwt zelfs in zijn dood. De tekst voor de prediking vindt u in het 27e vers van hoofdstuk 14... Dan luidt onze tekst Gods woord. De vreze des Heren is een springader des levens om af te wijken van de strikken des doods. En we hebben ook hoofdstuk 13 gelezen in verband met het 14e vers. Daar leest u bijna een paralleltekst, maar niet helemaal. Ik zal hem ook voorlezen voor u. Vers 14 van hoofdstuk 13. Des wijzen leer is een springader des levens om af te wijken van de strikken des doods. Zoeken wij eerst Gods aangezicht in gemeenschappelijk gebed om hem te vragen om zijn zegen over de bediening van zijn woord en over deze dienst. In onze voorbeden willen we denken aan zuster Beket. We willen denken aan broeder De Jong die chemokuren moet ondergaan. We willen ook voorbeden doen voor broeder Krijnelis die morgen geopereerd moet worden aan zijn ogen. En we denken ook aan dominee Procé en zijn vrouw die morgen vanuit Hamilton naar Nederland hopen te komen. Zullen we de Heere zoeken in ons gebed. Groot en heerlijk God in de hemel. We hebben zojuist beleden dat onze ziel steeds in gevaar is. Zolang deze en omdat deze in onze eigen handen is. De dichter van Psalm 119 die beleed dat de Heere en wij zeggen het hem na. Onze ziel, ons leven is in onze handen in gevaar, in groot gevaar. En dan bidden we u op deze morgen of dat ook werkelijk zo mag zijn voor ons hart en leven. Dat die dingen die we zojuist gezongen hebben ook werkelijk beleving voor ons mogen zijn. Door het werk van uw Heilige Geest en door het geloof. Want Heer, het geloof, dat bestaat toch niet alleen maar het geloof ook in u. Maar ook in uw woord. Dat ons aanklaagt en dat ons wijst op de nood van ons leven. Ook die woorden moeten geloofd worden, Heer. We bidden u of u dat wil schenken op deze morgen door het werk van uw Heilige Geest. Opdat we de nood van ons leven zouden zien. En opdat we te midden van de nood, van het gevaar, het leven en de veiligheid buiten onszelf zouden zoeken in u. O Heere Jezus Christus, Heere, wilt u daartoe de prediking gebruiken? U hebt ons op deze morgen bijeengebracht, Heere. U hebt onderscheid gemaakt waar geen onderscheid is, omdat u ons hier in uw huis bracht en onder de prediking van uw woord samenbracht. En uw woord ligt open om gepredikt te worden. En dan bidden we u, Heere, of u die begonnen bent in ons leven door ons te roepen tot uw huis. Of u ook verder wilt werken op deze zondag. Of het woord met kracht en zuiver gebracht mag worden, aan de harten gelegd mag worden. En Heere, of u dan zelf het in het hart wil brengen. Want Heere, we belijden het dat wij zonder u tot niets in staat zijn. En daar moeten we ook steeds weer aan worden herinnerd. Dat moet u ons steeds weer voor ogen houden, o Heilige Geest. Wilt u dan zelf werken? Wilt u dan zelf spreken? Opdat zondaren het leven en de zaligheid en ook de veiligheid, te midden van de strikken des doods, u zouden zoeken. De bevrijding van die strikken. Heren, we bidden u voor uw volk en kinderen. Wilt u ook hen onderwijs geven vanuit uw woord op deze zondag? Dat ze vertroost zouden worden, opdat ze opgewekt zouden worden, vermaand en aangespoord om de goede strijd des geloofs te strijden, ziende op u, de overste leidsman en voleinder des geloofs. Heren, wij bidden u voor diegenen die hier onverschillig in de kerk zitten, die moesten omdat het van hen verwacht werd of omdat de ouders het graag wilden. En ze zitten wel in uw huis en ze horen de woorden, maar ze doen van alles om het woord van zich af te houden. U, Heere, wilt u ze te sterk worden? Gedenkt u ze, Heere, ook de jongeren van de gemeente? Wilt u ook onder hen heerlijk en krachtig werken? Wilt u hen bemoedigen en opscherpen, maar bovenal wilt u ze trekken uit deze wereld, uit de macht van de vorst der duisternis, en in vrijheid zetten. En Heere, dat onze jongeren het mogen zien en mogen geloven dat het leven met u heerlijk is. Dat het leven van deze wereld zo ellendig is. Al lijkt het voor het moment een leven waarvan genoten kan worden. Heere, open de ogen ook daarvoor. Gedenk de kinderen in de kerk, de kinderen die bij de oppas zijn. Gedenkt u allen die ook een taak hebben tijdens deze dienst, de organist en de koster. Diegenen die de oppas verzorgen op de allerkleinsten. Gedenkt u hen die thuis moesten achterblijven om verschillende redenen. Zoekt u ook hen op, Heer, in uw genade, dat deel van de gemeente dat met ons verbonden is via de kerktelefoon. Heer, u bent niet aan plaats of tijd gebonden. Wilt u ook spreken tot hen? De eenzaamheid wellicht, als er meegeluisterd wordt. Heer, we bidden u ook voor de zieken in de gemeente. U kent ze, Heer, die een moeilijke weg gaan. Een onbegrepen weg zo vaak, Heere. Maar wilt u dan genade geven om het eens te zijn met de weg, met u. In alle moeite, de zorgen, het kruis dat gedragen wordt, en het verdriet. Ja, Heere, we willen ook bidden om verlichting, om genezing. Hen die psychische moeite kennen, last hebben van depressiviteit, die soms de dingen niet meer zien zitten en alles zo somber inzien. En het heeft ook zijn weerslag op de dingen van de eeuwigheid. Heere, wilt u nabij zijn? Wilt u de middelen ook zegenen, de medicijnen die ook dan kunnen aangewend worden? En wilt u dwars door alles heen, door uw woord en door uw geest, harten vertroosten en opwekken? Licht geven in de duisternis. Heren, we bidden u om genade, om het eens te zijn met de weg. Maar we bidden ook om genezing, om herstel, om kracht naar kruis. Denk de ouderen in de gemeente. U kent ook hen, Heer. Wees hen nabij in de ouderdom. Als ook dat alles van alles met zich mee kan brengen. Aan vragen, aan zorgen, aan eenzaamheid en gebrek. Heere, wilt u genade schenken om het oog te slaan op u, vanuit de nood en de zorgen van het leven. Heere, we bidden u ook voor zuster Beket, die geopereerd is in de achterliggende week. U hebt alles wel gemaakt. U bent de God van wonderen, Heere, zullen we het niet vergeten. Maar we bidden u ook om verder herstel. Geef haar alles wat zij nodig heeft, samen met haar man. En dat ze ook in deze dingen, nu ze op hoge leeftijd gekomen zijn, achter u mogen aanleren komen. Heere, we bidden u voor broeder de Jong. Hij heeft een ingrijpende boodschap te horen gekregen. Wees hem genadig om ook nu alles in uw handen te leggen. Zijn leven, zijn lichaam, maar ook de zonde. Heere, wilt u werken met uw geest ook in zijn leven? En we bidden u, Heere, ook voor de tijd die komen gaat, als er chemokuren moeten komen, wilt u kracht schenken en wilt u wonderen doen, Heere. Daar mogen we u toch om bidden. U bent een God van wonderen. Tegelijk belijden we het. Dat we geen recht hebben op het wonder. Dat geldt ons allen. Maar we doen een beroep op uw genade, Heere, ziende. Op het kruis van de Heere Jezus Christus. Wees hem nabij. Heere, we bidden u voor broeder Krijnelis, die ook geopereerd moet worden. Morgen wilt u met hem meegaan. Als hij de operatiekamer opgaat. Als hij onder narcose moet. Heere, wees hem nabij. Geef dat ook hij, door genade, alles in uw handen mag geven. Heere, u weet wat een strijd dat kost voor ons mensen. Dat dat niet zomaar gaat. Maar ook in die dingen geldt dat u een God van wonderen bent. Ook als het gaat om het genadeleven. Heere, wilt u het doen. En zegent u de ingreep. En wilt u hem doen herstellen. Heere, we bidden u ook voor dominee en mevrouw Procé. Ze hebben afscheid genomen van de gemeente in Hamilton de achterliggende week. En morgen hopen ze naar Nederland te vertrekken. Heere, gaat u met ze mee. Wilt u geven dat ze een voorspoedige reis, een voorspoedige overkomst mogen ontvangen uit uw milde handen. U hebt alles al wel gemaakt de achterliggende tijd. Wilt u ook de komende tijd een God van nabij, een God van genade zijn voor het gezin. Heer, sterkt u ze. Ook degenen die achterblijven. We dragen ze aan u op, Heer, de kinderen. Zo zijn onze ogen op u, Heer. We hebben u zoveel te vragen, zoveel af te smeken. En als we zien op wie we zijn en wie we geweest zijn de achterliggende tijd, dan moeten we het u belijden dat we dat niet hebben verdiend. De dichter van Psalm 119, die zong het. Verlies nochtans uw wet niet uit mijn ogen. Ach, Heere, kunnen wij hem dat nou nazeggen? Wel dat laatste versje van de psalm, Heere. Gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond. En dat doen we nog steeds zo vaak. Heere, reinig ons en zie ons aan in het bloed van uw Zoon. En wilt u ook onze gebeden horen, alleen maar om hem. Heere, onze ogen zijn op u. Verheerlijk uw naam, deze dienst, overal in deze wereld waar uw woord gepredikt mag worden. En hoor ons om Jezus wil. Amen. Ik krijg gelegenheid om uw gaven af te zonderen voor de Heere en zijn dienst. De Heere zegene u en uw gaven. Ter inleiding op de prediking willen we zingen uit Psalm 10... Psalm 10, daarvan de versen 4 en 5. Zijn mond is vol van vloek, bedrog en list. En het vijfde vers. Hij loert en houdt zich in het donker schuil. 4 en 5 van Psalm 10. Antwoord op de prediking na het amen willen we zingen uit Psalm 25, het zesde en het zevende vers. Wie heeft lust de Heere te vrezen? Het allerhoogste en eeuwig goed. Het zevende, hij die trouw is, zal mijn voet voeren uit der boze netten. 6 en 7 van Psalm 25. Gemeente, ik denk dat de kinderen vast wel eens een muizenval gezien hebben. Een muizenval, een houten plankje met daarop een veer, een klem. En als je ouders last hebben van muizen in huis, dan willen je vader en moeder daar vast wel eens wat aan gaan doen. En dan kan het gebeuren dat ze 's avonds een paar van die muizenvallen neerzetten. Ze leggen er een stukje brood op of een stukje kaas, iets dat de muizen lekker vinden. En dan is het wachten. Je gaat naar bed. En 's morgens, als je uit je bed komt, dan is het eerste wat je doet, kijken of er een muis gevangen is. Ja, als zo'n muis gevangen is, als hij er naartoe dribbelt en van dat eten pakt en de val dichtklapt, dan is dat meteen ook het einde van zo'n muis. En ik kan me best voorstellen dat jullie kinderen dat best een beetje zielig vinden. Dan gaat het in de Bijbel ook heel vaak over van die vallen. Nee, geen muizenvallen of valstrikken waar een dier mee gevangen wordt. Ja, dat ook, dat beeld wordt wel gebruikt in de Bijbel. Maar als het in de Bijbel gaat over valstrikken, dan worden daar mensen mee gevangen. Als jij in zo'n valstrik komt, dan betekent dat je einde, de dood. Als je er niet snel wordt uitgehaald. Ja, dan kan je zo'n muisje zielig vinden, maar dit is dan toch veel erger. En ernstiger. De Bijbel spreekt in Spreuken 14, vers 27 over valstrikken des doods. We gaan samen naar de boodschap van onze tekst luisteren, gemeente, onder het thema de valstrikken van de duivel. En we hebben twee gedachten vanmorgen. Allereerst, die zijn dodelijk. En in de tweede plaats, je kunt ze ontwijken. De valstrikken van de duivel, ze zijn dodelijk en je kunt ze ontwijken. Gemeente, onze tekst is genomen uit het Bijbelboek Spreuken. En Spreuken hoort bij de zogenaamde wijsheidsboeken. Naast profeten en priesters kende men in de tijd van de Bijbel in Israël ook wijzen. In 2 Kronieken 17, daar kunt u lezen dat koning Jozefat een aantal van zijn hoge ambtenaren het land Israël, het land Juda, instuurde om in de steden onderwijs te geven. Een taak die in de Bijbel eigenlijk vooral aan de priesters was voorgehouden, was toebedeeld. En dan zien we ook meteen een punt van verschil met andere wijsheidsboeken en wijsheidsliteratuur. U moet weten dat ook de omliggende volken in de tijd van Israël wijzen kenden in de tijd van de Bijbel. En die wijzen die hadden ook spreukenverzamelingen. Die waren bedoeld om de opgroeiende jeugd van de elite kennis bij te brengen. Je kon er geboden en verboden en allerlei raadgevingen in vinden. En zo kun je ook kijken naar het Bijbelboek Spreuken. Ook dat is een boek dat onderwijs wil geven, vooral aan de opgroeiende generatie, aan de jonge mensen. Alleen u voelt wel aan, gemeente, dat de spreuken van Samuel, van Salomo, ook al zijn er overeenkomsten met buitenbijbelse boeken, toch wel heel anders zijn dan die andere boeken. Want als het gaat om echte kennis, echte wijsheid, dan bestaat deze volgens Spreuken in de vreze des Heren, het leven met Hem. Wat ook een groot verschil is met die buitenbijbelse boeken, is dat de opvoeding van de jeugd en het doorgeven van de wijsheid niet alleen maar een taak is van priesters of van mensen die daarvoor zijn aangesteld, opvoeders en pedagogen, maar het is vooral de taak van de ouders. Zij moeten Gods woorden van wijsheid, die zij weer van hun ouders hebben ontvangen, ze moeten die doorgeven aan hun kinderen, het navolgende geslacht. En zo vinden ook ouders in Spreuken een schat aan opvoedingsmateriaal, gemeente, dat koning Salomo heeft laten verzamelen, heeft laten opschrijven. En een van die wijze lessen vraagt onze aandacht. De vreze des Heren is een springader des levens om af te wijken van de strikken des doods. Het gaat dus over strikken, gemeente, valstrikken, hinderlagen. En er was een heel bekend beeld in de tijd van de Bijbel. Immers, voor de jacht werd er niet alleen maar gebruik gemaakt van pijl en boog, maar ook van andere vangmiddelen, strikken en netten. Er werd dan bijvoorbeeld een kuil gegraven waarover een net heel bedekt en verborgen werd gelegd. En zodra er dan een dier opkwam bovenop dat net, dan zakte dat spartelende beest naar beneden en raakte het verstrikt in het net. Zo kent de Bijbel het net van de vogelvanger. Of andere netten waarin dieren werden gedreven. Maar ook strikken, een touw met een lus eraan waarin je een dier kon vangen aan een van zijn poten. En deze beelden, gemeente, uit het leven van de jacht komen we ook in de psalmen tegen. Vooral ook in de psalmen. Psalmen waar dichters zich belaagd wisten door vijanden die hem bedreigden, want kwamen haast des vogelvangers net de loze strik tot ons verderf gezet. De strik brak los en wij zijn vrijgeraakt. Psalm 124. Psalm 9, vers 15 zingt: de heidenen zijn door waan misleid, gestort in kuilen, mij bereid. Hun voet verwart zich in de netten die ze in het verborgen voor mij zetten. En gemeente, die taal van de dichters in de psalmen komen we niet alleen tegen als er sprake is van menselijke vijanden, maar ook de dichter die in de eenzaamheid zijn hart voor de Heere openlegt. Ook hij spreekt over boze netten en strikken. En dan doelt hij niet op menselijke vijanden, gemeente, maar op de macht van het kwaad, op de macht van de boze. En daar moeten we ook aan denken als het gaat om onze tekst van vanmorgen. Immers, nergens in de tekst zelf of in de context is er sprake van concrete menselijke vijanden. En als het gaat om dodelijke valstrikken die alleen maar te ontwijken zijn door de vreze des Heren, dan zit daar geen mens achter, maar iemand anders. De duivel. Als een gemene stroper gaat hij rond samen met zijn legio handlangers om zijn strikken te zetten op zoek naar buiten. En het is duidelijk, gemeente, wat die duivel bedoelt met zijn strikken: de dood. Daar geniet hij van. Dood en verderf zaaien. Mensen de eeuwige dood injagen. Hij is de mensenmoordenaar van den beginnen, zo zegt de schrift. Want Hij gruwt van het leven. Het leven dat uit God is. Hij gruwt van hem die het leven is. Leven geeft. Ik kom er straks nog op terug, gemeente. En door haat gedreven tegen God en zijn gezalfde gaat hij rond als een briesende leeuw, zoekend wie hij zou kunnen verslinden. Briesende leeuw. Maar een valstrik kan je natuurlijk niet zetten als een briesende leeuw. Dat voelt u wel aan. Dan zou bijna niemand erin trappen in een valstrik. Hij is wel de briesende en de verslindende leeuw, Satan. Maar strikken zetten doet hij listig en gniepig. Een valstrik moet niet afschrikken, maar juist heel aantrekkelijk zijn. Dan kunt u zien hoe hij te werk ging in het paradijs. Is het ook wat God gezegd heeft: gij zult niet eten? God weet dat als je van die boom eet, dan zul je net als God zijn. Is dat niet aanlokkelijk? En kijk eens wat een mooie vrucht. Ziet u, gemeente, wat zijn tactiek is al vanaf het begin. Hij stelt iets onschuldigs en iets heel aantrekkelijks voor. Een lekker hapje. Maar zodra je toehapt, zit je vast. Hij voert je weg. Gemeente, waar staan die strikken allemaal? Ja, overal op deze wereld natuurlijk. Hij gaat rond als een briesende leeuw. Maar waar zet de duivel nou zijn meeste strikken? Nou, dat is op die plek waar hij zijn meeste prooien kan vangen. Is dat in een discotheek? Of is dat in een kroeg of in een café of een of andere uitgaansgelegenheid of in een stadion tijdens een concert van een of andere artiest of wat dan ook? Nee, gemeente. Weet u, een stroper die zet geen valstrikken in zijn diepvries. Wanneer hij zijn prooien al heeft liggen, ingevroren. En de duivel die besteedt daarom relatief weinig aandacht aan die mensen die hij al vast heeft in zijn greep. Hij zet zijn voetangels en zijn klemmen juist op die plekken. Waar hij prooi kan halen die hij nog niet heeft. Of die hij dreigt te verliezen. Hoort u dat? De duivel zet zijn strikken op die plekken waar hij prooi kan halen die hij nog niet heeft. Die hij dreigt te verliezen. Waar is dat? Dat is hier in de kerk, gemeente. Maar dat is de plaats waar Gods kinderen bijeen komen. Daar trekt de Heere ook zondaren uit de dodelijke strik waarin ze geboren zijn. En hij stelt ze in vrijheid. Een dominee wordt wel eens een rover van de hel genoemd. Nou, dat is hij. In afhankelijkheid van de Heere moet hij prooien roven uit de strikken van de duivel. En daarom is de duivel ook zeer actief in de kerk. De trouwste kerkganger wordt hij wel eens genoemd. Want waar de Heere zijn kerk bouwt, daar zet de duivel zijn kapel, zijn stropershut in dit geval daarnaast. En hij heeft maar één verlangen, om u bij Christus vandaan te houden. En alles wat hij daarvoor gebruiken kan, dat is een strik. De kerk, ook bij de pastoriegemeente. Ik las eens ergens, daar wemelt het van de strikken. Als de duivel de gemeente rondgaat, dan gaat hij 7 keer rond de pastorie. Want die weet het wel, als ik de dominee vast heb in mijn strik, dan vang ik de meeste prooi in de gemeente van Middelharnis. En alles wat de dominee bij Christus vandaan houdt, in zijn omgang, zijn verborgen omgang met de Heer in de wegstraat, en stremt en verkilt en verkoudt, dat is een strik. En de duivel kent ook de zwakke plekken van een predikant, gemeente. Die moet een alert zijn. En uw gebed voor uw toekomstige dienaar, dominee Procé en zijn vrouw, is zo onmisbaar. Bewaart u ze. Niet alleen geeft u ze inzicht in de schriften, opdat hij vanuit het woord ons kan voeden, de gemeente, maar ook bewaart u hem voor de strikken van de duivel. Strikken in Middelharnis, in de kerk rond pastorie, maar ook in uw gezin, in uw huwelijk. Als die ouders in zijn klem, in zijn greep heeft. Ja, dan de kinderen. Die volgen dan wat gemakkelijker. Dat is niet vanzelfsprekend, gemeente. Gode zij dank niet. Na een goddeloze Agas komt de vrome Hiskia op de troon. Maar meestal geldt het, zo zegt de schrift, die de zonde van de vaderen bezoekt aan de kinderen. Als ouders het niet meer zo nauw nemen met de kerkgang, hoe moet het dan met de kinderen? Als ouders alleen maar negatief kunnen praten over de kerk, kunnen we dan nog verwachten dat de kinderen betrokken blijven en liefde ontvangen en liefde krijgen tot de kerk, tot de Heere en zijn dienst? Ouders, zult u alert zijn. Hij kent ook uw zwakke plekken. Hij wil u treffen in uw gezinsleven en in uw huwelijksleven. Hij wil dat u verloren gaat en dat uw kinderen verloren gaat. En hij zet er alles op alles voor in. U wilt toch het goede voor uw kinderen? Ja, toch? Zult u alert zijn? En opdat ze niet in die dodelijke strikken zouden raken. En ik zou zeggen, ga er eens over praten als man en vrouw met elkaar. Hoe zou Satan vat op ons leven kunnen krijgen, op ons huwelijksleven, op ons gezinsleven? Via ons. Dodelijke strikken. En verder, waar nog meer? In bejaardentehuis, gemeente? O ja, zeker, ook daar is de duivel actief. Om Gods kinderen in hun ouderdom nog te kwellen. Zodat ze de zekerheid en hun hoop op God verliezen. Gaan twijfelen aan de Heer. En de duivel die weet het ook wel. Dat in een bejaardentehuis dat er biddende mannen en biddende vrouwen zijn. Voor de kerk. Een machtig wapen in Gods hand. In de strijd tegen hem. Tegen Satan. Instrument tot opbouw van de gemeente. En daarom gaat hij je bejaardentehuis niet voorbij met zijn strikken. Maar hij richt zijn pijlen ook op jullie, jonge mensen. Jullie hebben veel te vrezen van de duivel. Hij wil hard inwinnen voor de dienst van de wereld. O, die is zo aanlokkelijk, zegt hij. En o, die is zo aantrekkelijk. Je eigen hart, die stemt ermee in. De duivel die wil maar wat graag dat je hele goede vrienden krijgt van buiten de kerk. Waar je goed mee op kan schieten. Waar je goed mee kan praten. Ook nog wel over geestelijke dingen. Jawel. Maar ondertussen. Je glijdt steeds verder af. Hij wil je verleiden tot zonde. En je hoeft maar één keer toe te geven van hem. Want hij weet het. Als je één keer toegeeft. Dan gaat de tweede keer al gemakkelijker. En zo wordt de zonde een paadje waar langs hij binnen kan komen in je leven. Ja, waar staat het allemaal, zegt u? Nou, gemeente, denk eens aan Openbaring 12. Waar duidelijk wordt dat de draak, de duivel, oorlog voert tegen de kerk, de vrouw in de woestijn. Daarom waarschuwt het Nieuwe Testament ook zo vaak voor de duivel, het Nieuwe Testament waar gesproken wordt over de beginjaren van de kerk, waar alles nog pril en fris is. Er wordt gewaarschuwd voor de listige omleidingen van Satan, voor valse apostelen, dat zijn bedriegelijke arbeiders in de dienst van Satan. Satan wil de gedachten aftrekken van de eenvoud die in Christus is. Hoort u dat? Satan wil je gedachten aftrekken. Van de eenvoud die in Christus is. Hij zet zijn strikken aan de linkerkant van de smalle weg. Je gelooft toch in de Heer Jezus? Nou, dan is het al goed en je leeft netjes en je gaat naar de kerk en je bent een voorbeeld voor anderen. Niks op aan te merken. Het komt wel goed met jou. En ja, die zonden die daar nog overblijven. Nou, de Heer Jezus is toch voor zondaren gestorven? Niet dan. Wees maar niet benauwd. En aan de rechterkant van de weg, gemeente. Ja, maar jij moet eerst dit en jij moet eerst dat. En je bent er zomaar niet en je mag zomaar niet tot de Heer Jezus gaan. En de beloften die zijn alleen voor Gods uitverkorenen, voor de kinderen. En daar mag je niet zomaar op pleiten. Je moet eerst weten dat je erbij hoort. En midden op de weg. Houd jij er maar mee op. Houd jij er maar mee op. Voor jou is het voor goed bekeken. Denk je dat het nog kan? Dat God jou zijn genade wil schenken? De duivel wil uw gedachten aftrekken van de eenvoud die in Christus is. Hoe komen we erdoor, gemeente? Hoe kunnen we die strikken ontwijken? We hebben wijsheid van boven nodig. De vreze des Heren, zo zegt onze tekst. Die is een springader des levens om de strikken des doods te ontwijken. Dat is ons tweede punt. Strikken des doods zijn dodelijk. In de tweede plaats, je kunt ze ontwijken. Door middel van de vreze des Heren. En dat is nou het middel tegen alle strikken van de duivelgemeente. Voor in de pastorie en voor in de kerk en voor in je huwelijk en voor in je gezin. En als je 18 bent of als je 40 bent en als je verkering hebt of niet. Tegen alle strikken des doods. Helpt de vreze des Heren. Wat is dat, gemeente? Jongeren, we hebben het gezongen aan het begin van de dienst. Psalm 31. Hoe groot is het goed dat gij zult geven aan degene die u vreest. En aan het eind van de preek zingen we het. Wie heeft lust de Heere te vrezen. Het allerhoogste en eeuwig goed. Dat is heerlijk. De Heere vrezen. Ja, als je het zo bekijkt, dan zou dat mijden van die strikken helemaal niet moeilijk moeten zijn, gemeente. Al zou de duivel nou je het allerlekkerste hapje voorhouden, dan zal hij alles op alles zetten om je ten val te brengen, om je te verleiden. De Heere vrezen, dat geeft veel en veel meer genoegen. Of niet? Kinderen van God in ons midden. Avondmaalgangers. Weten uw kinderen dat van u? En weten uw kleinkinderen dat van u? Niet alleen maar dat u het zegt met uw mond, maar dat ze het zien in uw leven. Kunt u er iets over vertellen? Al is het dan met horten en stoten en met kromme zinnen. Jongeren, vraag het eens. Vraag het eens aan je ouders. Je grootouders, hoe dat zit. De Heere vrezen het allerhoogst en eeuwig goed. En dan zul je het horen. Ja, hoeveel verdriet het hen doet dat ze de Heere bedroeven en vertoornen door hun zonde. Maar, en dat ze geen recht hebben op Gods genade. Maar ook dat ze de Heere voor geen goud kunnen en willen missen en niet meer zonder hem willen leven. Dat het een diepe vreugde geeft, onuitsprekelijk. Allerhoogst, eeuwig goed, een springader des levens, zegt de tekst. Een bron van levend water. Nou, dat moet toch opgemerkt worden. Als je zo'n bron tegenkomt in een dorre woestijn, in de woestijn van het leven, dan valt je dat meteen op. Een springader, het water bruist, het welt op. Beeld van overvloed, van leven en frisheid. Toets u zelf dan maar eens aan, avondmaalgangers. De Heere geeft het aan degenen die hem vrezen. Het is vrucht van het geloof, vrucht van zijn geest, geestelijk leven, bloei. Als je de Heere vreest, dan komt er verdriet over de zonde. Maar dan komt er ook iets van Christus in je leven. Iets van hem. Dan ga je vruchten dragen der bekering waardig. De Heere vrezen, jongeren, wat is dat? Vorige week las ik het heel eenvoudig. Liefdevolle eerbied voor God. En eerbiedige liefde tot hem. Die twee dingen, de vrezen des Heeren, liefdevolle eerbied en eerbiedige liefde. Hij is God, hoog verheven, almachtig en heilig. Hij regeert, hij beheerst deze wereld en je kijkt tegen hem op en je voelt jezelf zo'n klein en zo'n nietig, zondig mens. En je beseft het, die grote, heilige God. Ik kan voor hem niet bestaan, maar hij heeft er recht op mijn leven. Dat ik hem dien en voor hem leef. En dat ik in zijn wegen ga. Vrezen des Heren, nou dan wil je dat ook, in zijn wegen gaan. Dan wil je de Heren geen verdriet meer doen, jonge mensen, door hem te bedroeven. En dan wil je niet in de strikken van de duivel stappen, niet omdat dat voor jezelf zo erg is. Jawel, dat ook. Maar omdat je de Heren wil dienen. En hem niet wil bedroeven. De Heren vrezen, nou, wilt u een prachtig voorbeeld uit de praktijk, gemeente, uit de schrift? Heere vrezen. Denk aan Jozef. Jozef die verleid werd door de vrouw van Potifar. Een strik van de duivel waarin duizenden kerkelijke mannen vandaag de dag gevangen zitten. Jozef, een jongen van een jaar of 18. En die vrouw van zo'n belangrijke knecht van Farao, die was zeker niet onaantrekkelijk, gemeente. Zo ging het in die hoogste kringen, ook in Egypte. Voor jou en ander. Knappe vrouw. En ze bleef maar om Jozef heen draaien, dag op dag, zo lezen we in de schrift, Genesis 39. En wie weet wat ze allemaal wel niet uit de kast haalde om Jozef te prikkelen en te verleiden. Jozef weigerde. Hij vluchtte weg. Niet omdat hij geen gevoelens had voor die vrouw. Geen enkele gezonde jongen van 18... Een enkele man laat het koud, gemeente, als een knappe vrouw van alles doet om je te verleiden. Echt niet. Jozef weigerde en vluchtte weg. Niet omdat hij niet wilde, maar omdat hij de Heere vreesde. En daarom niet wilde. Was dat gemakkelijk, gemeente? Ik denk het niet. Jozef vluchtte niet voor niets weg. Als hij niet zou vluchten, zou hij verstrikt raken. Het net van die vrouw. Dat is trouwens een dodelijke strik waarvoor Spreuken heel vaak waarschuwt. Een dodelijke strik. Wegen des doods. Haar voeten dalen af naar het graf. En dat wil hij niet. Zo groot kwaad doen en zondigen tegen God. Gemeente, dat is de praktijk van de vreze des Heren. Die springader des levens is om af te wijken van de strikken des doods. Springader des levens. Dat betekent niet dat je aardse leven dan altijd zo gemakkelijk wordt. En zo mooi en voorspoedig gaat. Gemeente, Jozef die kwam in de gevangenis terecht. Sombere kerker. En wat zullen daar een tranen geweend zijn. Nou, wat lezen we? Als Jozef in de gevangenis zit. En de Heere was met Jozef. En dat was ook te merken aan Jozef, gemeente. Zijn medegevangenen die zagen dat hij anders was. En de gevangenbewaarders die merkten het. En Jozef die kreeg een hogere post daar in de gevangenis. De mensen zagen in hem iets van God. Want zijn vreze des Heeren was als een springader des levens. De mensen konden er niet omheen. Het was een donker hol, die kerker. Maar als ze naar Jozef keken, die de Heere vreesde, dat viel op. Springader, een bron. Gemeente, je vreze des Heeren is nodig om de strikken te ontwijken. Ontzag en eerbied en liefde tot de Heere. Maar die levenshouding, de vreze des Heeren, dat wordt ook heel praktisch in de schrift. En dan moet u eens kijken naar die paralleltekst die we ook samen gelezen hebben. Spreuken 13 vers 14. Daar gaat het over het onderricht van de wijze. Des wijzen leer is een springader des levens om af te wijken van de strik en des doods. Ziet u precies dezelfde tekst. Alleen dan in plaats van de vreze des Heren, des wijzen leer. Onderricht van de wijze. Nou, gemeente, koppel die twee dingen maar aan elkaar. Die kunnen niet zonder elkaar. Het vrezen van de Heere kan niet zonder het onderricht, de leer van de wijze. Ja, wat is dat voor onderricht? Je wordt het Hebreeuwse woord Torah gebruikt. Torah betekent oorspronkelijk vingerwijzing. Aanwijzing voor wat men moet doen. In een bepaald geval in Israël kreeg men die Torah, die vingerwijzingen van de priesters en de profeten, via de Urim en de Tumim, maar ook via de ouders, gemeente. De Heere wilde zo raad geven, ook door middel van ouders, van grootouders, raad geven in allerlei levenssituaties en vragen. Maar wij hebben vandaag het op schrift gestelde woord van God. Nou, als het gaat om het onderricht van de wijze, des wijzen leer, dan moet u in de schrift zien. Het aannemen van dat onderwijs is een springader des levens. Dat is de vreze des Heren in de praktijk. Een leven met dat onderricht. Leven naar dat onderricht. Kijk ook maar naar vers 13 van hoofdstuk 13. Die het woord veracht, die zal verdorven worden. Maar wie het gebod vreest, die zal vergolden worden. Kanttekeningen die zeggen daarbij van de goede God een genadige beloning ontvangen. Des wijzen leer. Het gebod vrezen. Als u nou de strikken van de duivel wil ontwijken, gemeente, dan kan dat alleen in de weg van het luisteren. Het eerbiedig luisteren naar de schrift. Er staat geschreven, zo antwoordde de Heer Jezus de duivel toen hij verzocht werd in de woestijn. Er staat geschreven. En zo kom je doorheen, gemeente. De Heere vrezen en leven naar zijn woord. Openstaan voor dat woord, ook voor de vermaningen en voor de correcties van dat woord. Als dat woord je aanklaagt, als dat woord je schuldig stelt. Een eigen wijze, die neemt geen correctie aan, geen vermaningen. Maar een wijs iemand, iemand die de Heere vreest, die wel. Gemeente, zullen we het onderwijs samenvatten uit het tweede punt. Als we nou die strikken willen ontwijken, dan is het nodig om de Heere te vrezen. Hem eerbiedig lief te hebben, met liefdevolle eerbied tot hem. En dat is nou een leven van eerbied voor het woord en van liefde tot het woord. Luisteren naar dat woord, voor dat woord buig je. Dat woord is je lamp, je richtsnoer voor je voet. Op het strikkend pad. En met dat woord, gemeente, kunt u de duivel en zijn strikken ook tegemoet treden. Zo alleen komen we doorheen. Dat is een heerlijk leven. Zo mag je je toevertrouwen. Bij dat alles. Dat is niet iets wat je zelf moet doen. Dat is een leven van je toevertrouwen aan de Heer, aan de zorg. Daar wijst vers 26 ons op van hoofdstuk 14, Spreuken. In de vreze des Heeren is een sterk vertrouwen. Eigenlijk is die uitdrukking sterk vertrouwen lastig te vertalen. Je kunt ook zeggen, de vreze des Heeren geeft hechte veiligheid, vaste zekerheid. Als je de Heeren vreest, dan word je onwankelbaar. Als een eikenboom der gerechtigheid, onschendbaar voor Satan in zijn strikken. Niet omdat je eigen benen nou zo vast zijn, integendeel, die zijn zo wankel. Maar omdat een zondaar zijn hoop en vertrouwen op God mag stellen. Hij is vast en hij is betrouwbaar. En op de levensweg, dwars door dat mijnenveld en door dat strikkenveld van de duivel, grijpt God zijn kinderen vast. Als ze vallen, als ze verstrikt raken, als het dreigt, hij richt ze weer op. Als ze een hulpeloze blik op hem slaan. Hij draagt hen die hem vrezen er doorheen. Heere, vrezen, gebeurt het bij u thuis? Gebeurt dat? In uw gezin? Die eerbiedige verwondering over wie de Heere is voor zo'n zondaar als u. Zoveel goedheid voor zo'n slecht mens. Heere, heerlijk leven is dat, gemeente, maar als een fontein, een springader. En weet u wat de tekst nou zegt? Vers 26. Waar nou die springader is, hè? Waar nou dat leven is, daar wil de Heere nou meer leven geven. Aan uw kinderen, aan uw kleinkinderen. Daar wijst de belofte u op aan het eind van vers 26. Voor zijn kinderen zal hij zijn een toevlucht. Nou staat dat in onze Statenvertaling met een hoofdletter geschreven. Voor zijn kinderen met een hoofdletter. Dus dan wijst het op Gods kinderen. Matthew Henry schrijft het met een kleine letter. En zo legt hij het ook uit. En ik denk dat hij gelijk heeft, gemeente. Zijn kinderen. Die uitdrukking wordt in de schrift nooit gebruikt. In Spreuken bedoel ik, voor de kinderen Gods. En daarom volgen we de lijn van Matthew Henry. Voor zijn kinderen met een kleine letter zal hij zijn een toevlucht. Dat betekent, ouders, als u de Heere mag vrezen, dan wil God voor uw kinderen een toevlucht zijn. Dan is er verwachting voor uw kinderen en kleinkinderen. Als u de Heere niet vreest, dan moet u er niet vreemd van opkijken. Als uw kinderen andere wegen kiezen en voor eeuwig verloren gaan. Wat een wonder. Als dat levend geloof bij u thuis gevonden mag worden. Een leven met hem. Dan is de Heere voor uw kinderen een toevlucht. Uw God geheiligd zaad zal het gezegend aardrijk erven. Zo zullen we straks zingen. Niet automatisch, gemeente. Het is een wonder van Gods genade en het kan ook anders gaan. Ook daar geeft de schrift ons voorbeelden van. De zonen van Eli die kiezen andere wegen, maar later zien we de zonen van Samuel ook andere wegen kiezen. Het kan anders gaan. Ze moeten wederom geboren worden. Maar u mag wel met verwachting op deze belofte pleiten, kinderen des Heren. Zult u dat doen, ouders, grootouders? Omdat de Heere juist in de geslachten wil werken. Het is heerlijk voor uw kinderen. Heerlijk voor middelharnis als er gebogen knieën bij een open woord gevonden worden. De Heere werkt. De vrezen des Heeren, een springader des levens. Om af te wijken van de strik en de dood. En dan kan ik me zo voorstellen, gemeente, dat er aan het eind van de preek iemand is die zegt. Weet u? Ik zit gevangen. Ik weet het wel zeker. En elke dag kom ik erachter en word ik ermee geconfronteerd. En ik kom er niet uit die strik. De vrezen des Heeren, een bron, een springader, een fontein des levens. Ach, ik kan daar niet toe komen. En ik probeer eruit te komen uit die strik, maar het lukt niet. Ik blijf gevangen. Gemeente, mag ik u dan twee dingen meegeven deze morgen? Zonder dat ik volledig kan zijn. Daarvoor ken ik u natuurlijk niet. Daarvoor weet ik uw situatie niet. Twee dingen. De schrift die zegt, beleid elkander de misdaden. En ook dat is zo moeilijk. Beleiden voor God. Beleiden voor elkander. Maar dat is wel heilzaam, want de Heere die roept er immers toe op. Ook dat is het onderricht van de wijze, des wijzen leer. Beleid elkander de misdaden. En neem iemand in vertrouwen daarom. Iemand die je voor 100% vertrouwt. En vertel iets over dat vastzitten in de strik. Die broeders zijn er toch wel, gemeente, of die zusters. In de gemeente van Middelharnis. 100% betrouwbaar. Dat iemand bij je aan kan kloppen. En in alle veiligheid zijn of haar verhaal kan doen. Ik zit zo vast hierin. Of daarin. Dat is het eerste. De Heere die wil u ook mensen geven om u heen. Om samen de weg te gaan. Zoeken naar bevrijding. Bevrijding, waar? Nee, niet door een of ander groot wonder. Ja, het is natuurlijk altijd een groot wonder. Maar niet iets spectaculairs of zo. En daarom wil ik u in de tweede plaats wijzen op die grote strikken losmaker. De Heer Jezus Christus. Indien Hij, de Zoon, u vrij maakt, zo zult u waarlijk vrij zijn. De Heer Jezus, gemeente, die alle strikken op deze aarde heeft weten te ontwijken. Hij is naar deze wereld gezonden om de gevangenen vrijheid uit te roepen. Gebondenen. Opening der gevangenis. Hij wilde zich laten binden. Om gevangenen te ontbinden. Hij heeft zich laten vastnagelen aan het vloekhout. Om de klemmen waarin mensen gevangen zitten open te breken. Hij maakt strikken los, gemeente. Ook vandaag. Door zijn woord en door zijn geest. Zijn almachtige geest. Op het gebed. Hij bevrijdt van alle strikken. Ja, ook van die strik dat u meent. Dat u niet gevangen bent. Dat is een van de allergevaarlijkste. En Hij is gisteren en heden dezelfde. Bij Hem is de fontein des levens, de springader des levens. En Hij geeft het water des levens om niet. In Hem is een fontein geopend tegen de zonde en tegen de onreinigheid. Die u bent opgelopen en die u nog dagelijks oploopt. In de strikken waar u zelf willens en wetens voor kiest. Wat een machtig woord, gemeente. Een pleitgrond voor gevangen prooien. U mag uw strikken brengen bij Hem naar Golgotha, waar Christus die duivelse stroper voor goed heeft geveld en gekneveld. En ook al heeft Hij nog macht, En hoe vaak laten Gods kinderen zich weer te pakken nemen. Hij heeft alle macht in hemel en op aarde. En als u het niet kan. Als u het niet kan, uw strik brengen naar Golgotha. Hij komt naar u toe, gemeente. In zijn woord en in de prediking. Door zijn geest. Hij is gegeven onder de hemel, onder de mensen. Hebt u iets van hem gezien? In de prediking. Zijn gebonden handen, zijn vastgenagelde voeten. Voor wie? Ja, voor mensen die gevangen zitten. Voor mensen in de strikken. Hoe word ik dan bevrijd? Als u het weet, gemeente. Die strik, ik zit erin. En ik heb mijn willens en wetens laten binden. O, dat is al genade, gemeente. Het werk van de Heilige Geest, als u dat herkent. Mag ik u dan aan het eind van de preek het antwoord geven wat Psalm 25 ons wijst. We zullen het straks gaan zingen. U wordt niet bevrijd door te gaan spartelen. En door zelf te gaan proberen. Oh, want dan raakt u steeds vaster, verward in dat net. Hoe wordt u bevrijd? Door te kijken. Door te zien. Elke keer wanneer die strik voor je voeten ligt. Elke keer wanneer je erin stapt en die strik... Die trekt zich samen. Elke keer wanneer de Satan komt. Zie zijn handen. Zie zijn zijde. Zie zijn ogen waarmee Petrus aanzag toen deze hem verloochende. Zie in al uw schuld en in al uw verlorenheid en in al uw onmacht. Al is het met betraande ogen. Al is het gebrekkig. Op die slang. Verhoogd is, de gekruisigde Christus. Al wat u wekelijks, al wat u dagelijks in zijn strik. Houd uw ogen, zegt Psalm 25, geduriglijk op de Heer. Want hij die trouw is, zal uw voet voeren uit der boze netten. Amen.
Amen.
Zullen we danken en bidden. Heren, dan blijft er maar één ding over. U, die trouw bent. Heren, geef dat we de verborgen omgang met u mogen zoeken als gemeente. Jongeren en ouderen. Zonder dat, heren, komen we er niet door. Zonder u komen we er niet door. Tijdens onze reis door het leven op weg naar de eeuwigheid. Heren, wilt u doorgaan met uw werk? Het voeren met het bevrijden van zondaren. Uit de netten van de boze. Waarin we gevallen zijn. Verstrikt zijn geraakt. Die netten waarin we geboren worden, heren. Wilt u doorgaan met uw werk. Dat mensen tot de ontdekking mogen komen. Dat ze verstrikt zijn. En dat ze het leven, de vrijheid buiten zichzelf in u mogen zoeken, heren. We bidden u of u het woord wil zegenen. Wilt u het zondige, wat er was en is, genadig vergeven. Heere, wilt u ons ook nu aanzien in uw Zoon, de Heere Jezus Christus, die alle strikken heeft weten te ontwijken, die als enige mens geboren is zonder dat hij vast zat in de strikken. En zo verzoening aan heeft gebracht, de weg van zijn lijden en sterven voor zondaar. Mogen we hem kennen, Heere. Wilt u het werken? Breng ons veilig thuis of op de plaats van onze bestemming. Geleid ons op de wegen. En wilt u ons deze avond weer opnieuw bijeenbrengen in uw huis onder uw woord. Wees gij zelf in ons midden. Heel deze dag. We vragen het om Jezus wil. Amen. Slotzang is Psalm 91, het eerste vers. Hij die op Gods bescherming wacht, wordt door de hoogste koning beveiligd. Verheft uw harten tot God en ontvangt de zegen van de Heere. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.